Goedemorgen gemeente. Wat fijn dat u er allemaal weer bent. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, wie houdt er van schaatsen? Maar dat kan ik eigenlijk in Friesland niet stellen, want dat hoort toch bij elkaar? Dat je Fries bent en dat je houdt van schaatsen. Is er ook iemand die niet houdt van schaatsen? Ja. En waar kom je vandaan, Roland, oorspronkelijk?
Midden van het land.
Kijk, daar ligt het aan, hè? Hoor je het al. Nou, het thema is party. Schaatsie. En ik heb eigenlijk, om te beginnen, heb ik een vrijwilliger nodig. Iemand die mij even helpt. En ik heb even iemand nodig die, nou, goed is in schaatsen. Maar, nog één voorwaarde. Je moet ook ongeveer de maat 43, 44 of 45 hebben. Nee, dat val je af, Marinus. Is er iemand die goed kan schaatsen en de maat 43, 44, 45 heeft? Ja? Nou, zullen we het proberen? Kom maar. Nou, applausje. Dan mag je hier gaan zitten. En ik wil je vragen of je deze schaats aan wil doen. Het is mijn eigen schaats.
Ja, je hebt slaap enkels, denk
ik. Ja, dat klopt inderdaad. Want dit is niet een hele hoge, hè? Nee. Ik zei al, het zijn geen echte noren, maar ze schaatsen heerlijk. Oké, terwijl jij hem aandoet, dan ga ik nog even wat vertellen over schaatsen. Want, schaatsen. Ik hou heel erg van schaatsen. Ja, u denk ik ook. Maar helaas, ja, we kunnen niet zoveel schaatsen de laatste tijd. Wel jammer. Woon ik eindelijk in Lemmer in Friesland, is er echt nog geen winter geweest waar ik kan schaatsen. Ik zou het zo mooi vinden dat ik gewoon hier, bij de brug waar ik woon, het ijs op ga en dan heerlijk naar de brekken toe schaatsen. Dat lijkt me fantastisch. Maar goed, ik hoop dat ik het ooit nog mag meemaken. Sterker nog, ik zou zo graag nog een Elfstedentocht willen meemaken. Dat ik hier gewoon in Friesland woon en dat dan een Elfstedentocht plaatsvindt. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Ik heb er zelfs over nagedacht dat ik denk van, ik ga niet eerder weg bij deze gemeente voordat we een Elfstedentocht. Zullen we dat afspreken? Nou, en nu zijn er sommige mensen die hier zitten die denken van, nou, hopelijk duurt dat nog eventjes, die Elfstedentocht. Maar nu zijn er ook mensen die nu denken van, ja, met die klimaatverandering, oh, die man die gaat nooit meer weg. Of niet? Nou goed. Wie hoort bij de eerste groep mee? Laat maar. Goed. Je bent klaar.
Ja.
Hartstikke fijn. Zit hij goed?
Ja, dat scheelt wel.
Ja. Nou ga ik iets spannends doen.
Nou, vertel.
Ik ga jou vasthouden. En dan wil ik je vragen om te gaan staan. Nou, dat is hem. Echt een schaatser.
Ja, dat lukt.
Maar nu wordt het moeilijk. Nou ga ik je vragen mij vast te houden.
Ja.
En dan je linkerbeen zo te doen. Zo.
Ja.
En nou komt mijn vraag.
Ja.
Kun jij op deze manier schaatsen?
Uitglijden kan wel.
Uitglijden kan wel, ja. Inderdaad. Dat is ook goed mogelijk.
Ja, ja.
Maar probeer maar eens om vooruit te komen.
Ja, nee, inderdaad. Dat moet je ijs hebben, ja.
Maar kun je op deze manier de Elfstedentocht schaatsen?
Nee.
Dat wil ik niet.
Nee, dan moet je de wind mee hebben.
Nou, dan moet je er mee, ja. Of iemand die je duwt. Of met die rollator of schaatsjes, hè. Dat kan natuurlijk ook, ja. Maar goed, dus je hebt eigenlijk twee schaatsen nodig. Dat is duidelijk. Ja. Daar zijn we het allemaal over eens. Ja, nou.
Ja, Roland niet.
Roland niet? Jij zou het op één schaats kunnen? Ja, oké. Okay. Nou, ik hartelijk bedankt.
Okay.
Applausje. Dan mag je weer uitdoen.
Ja.
Oh, zeg eens. En dan mag je weer rustig aan zitten. Dan ga ik verder met me preken als je het goed vindt. Maar je hebt me geweldig geholpen. Dankjewel. Ja. Hoe voelt dat even, de schaatsen aan?
Ja, lekker.
Ja, lekker, hè? Dacht ik al. Nou, helemaal goed. Dus dat is wel duidelijk. He, op één schaats, met één been, kun je niet schaatsen. En al helemaal geen Elfstedentocht. Dat is het punt wat ik even wil maken. Nou, vanmorgen gaan wij niet verder met het preken-thema. He, waar we de komende weken mee verder gaan. Want dat gaan we volgende week mee verder. Eigenlijk zouden we vanmorgen een doopdienst houden. Maar goed, er waren geen doopkandidaten. Dus ik had een vrij thema. Vind ik ook wel vrij prettig. Nou, en toen kreeg ik het op mijn hart om te gaan spreken over één Bijbelgedeelte. En dat is het Bijbelgedeelte van Romeinen 10, vers 9 tot 10. Even kijken of ik het dingetje bij me heb. En eigenlijk van 1 tot 10, maar ik zet vooral 9 tot 10 zet ik centraal vanmorgen. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen merkte ik allereerst dat dit gedeelte veel moeilijker is dan dat ik dacht. Dat was wel een tegenvaller, zeg maar. Het kostte me veel meer werk deze week dan ik had voorspeld. Maar het was wel een hele mooie tekst en een hele mooie betekenis. En ik dacht echt van, ja, dit is precies, echt precies de boodschap die de prekenserie nog nodig heeft. Om goed onderweg te gaan. Zodat we niet vast blijven staan, zoals op één schaats. Maar zodat wij heerlijk gaan schaatsen en uiteindelijk ons doel kunnen bereiken. Goed, dit gedeelte gaan wij met elkaar bestuderen. Maar ik ga eerst even vertellen wat eigenlijk er aan de hand is. Want Paulus schrijft dit gedeelte aan christenen in de gemeente in Rome. En het was een kleine groep gelovigen in een hele grote stad. En deze mensen die waren aan het twijfelen. Die waren aan het twijfelen of ze wel op een goede manier geloofden. Die waren aan het twijfelen of ze wel recht stonden voor God. Of dat ze net zoals de mensen om hen heen ook zich moesten houden aan allerlei religieuze voorschriften en ga zo maar door. Ze twijfelden of ze wel echt geloofden. En ze leefden dus, ik heb het net al even gezegd, in een wereld waarin heel veel mensen geloofden dat als ze maar goed zouden leven, dat het dan wel goed zou komen tussen hen en God. Als ze zich maar zouden houden aan het religieuze systeem waar ze een aanhanger van waren, welk religieus systeem dat ook maar was. Ja, de normen en de voorschriften die voorgeschreven waren, als ze zich daar maar aan zouden houden, ja, dan zou het wel goed komen. Dan zou God gunstig hen gezind zijn, om zo maar te zeggen. En sommigen in die tijd, die deden dat met heel veel passie en met heel veel ijver. En ik denk dat wij die mensen in deze tijd, ja, hele religieuze mensen zouden noemen. Die waren er in die tijd ook. Mensen die hun dag en nacht bezig waren om eigenlijk de voorschriften van God zo goed mogelijk zich aan te houden. Dat soort mensen. Maar Paulus is heel helder en heel duidelijk. Hij zegt als het ware, deze mensen houden zich eigenlijk zichzelf voor de gek. Dat is wat er gebeurt. Ik zal het u laten zien. Paulus zegt het volgende. Ik kan van deze mensen getuigen dat ze God vol toewijding dienen. Maar het ontbreekt hun aan inzicht. Ze houden zichzelf voor de gek. Want ze begrijpen niet op welke manier God hen wil vrijspreken van schuld. Ze proberen het op hun eigen manier. Door de dingen die ze doen. En daardoor zijn ze niet gehoorzaam aan God. Nou, doe maar. Want Gods manier is Jezus. Jezus is het einddoel van de wet van Mozes. En iedereen die in hem gelooft, wordt vrijgesproken van schuld. Nou, klip en klaar. Eigenlijk hoef ik hier niet verder over te preken. Het is gelijk duidelijk, lijkt mij. Maar goed, ik zal er toch nog wat over zeggen. Want wat Paulus hier eigenlijk zegt is het volgende. Deze mensen die vol ijver eigenlijk de dingen doen die ze denken dat goed is om te doen. Ja, die eigenlijk wat ze doen is dat ze vertrouwen op vrijspraak van schuld door die dingen die ze doen. Door zich te houden aan die regeltjes en aan die wetjes. En zo op die manier proberen ze recht voor God te komen. Nou, in principe is dat natuurlijk niet verkeerd. Die wetten en die regeltjes en die voorschriften, daar zit heel vaak, en dat is bijna altijd zo, hele mooie dingen in. Dat is in die zin helemaal niet zo'n probleem, dat je je daaraan houdt en dat je je leven daarop inricht. Maar wat Paulus ten diepste bedoelt, is hun houding. Een houding die eigenlijk als gevolg daarvan naar voren komt. Want dit leidde volgens Paulus tot zelfingenomenheid. tot, ja, dat ze dachten dat ze beter waren dan anderen. Dat ze dachten dat ze op eigen kracht eigenlijk het in orde konden krijgen met God. En sterker nog, dat ze anderen ook, ja, eigenlijk een soort van manier de maat namen. He, dus dat ze zich beter voelden dan anderen in het leven. En juist deze houding, dus niet dat ze wat regeltjes gehoorzaamden. Nee, juist deze houding, zegt Paulus, is ongehoorzaamheid aan God. Wow, dat vind ik nogal een ferme uitspraak. Maar Paulus zegt, dit is ongehoorzaamheid aan God. En juist dit, deze houding, staat juist in de weg om vrijgesproken te worden van schuld. Precies deze houding. Nou, als je naar deze wereld kijkt waarin wij leven, dan denk ik dat er nog steeds heel veel mensen zijn die precies op dezelfde manier denken als 2000 jaar geleden. Toch? Als ik spreek wel eens met mijn buren of met mensen op de sportclub of waar dan ook. En dan hoor ik ze vaak zeggen, misschien herkent u het wel, dat als ze het hebben over God of over de hemel, over redding, dat ze dan zeggen van ja, ach, als ik gewoon goed leef, als ik gewoon mijn best doe, als ik gewoon vriendelijk ben tegen mijn naasten, wat goede dingen doe voor andere mensen, weet je, dan geloof ik wel dat het goed komt met mij. Dan geloof ik wel dat ik uiteindelijk ook naar de hemel mag. En dat God, zeg maar, dat goed genoeg vindt. Meer is niet nodig. Heeft u dat wel eens gehoord? Ik hoor dat heel vaak om me heen. Maar hetzelfde zie je eigenlijk ook bij, zeg maar, de religieuze mensen. Zo noem ik ze maar eens. Het is ongelooflijk als je naar de wereld kijkt wat mensen over hebben voor hun God. En dan heb ik het niet over God met hoofdletter, maar God waar wij niet in geloven. Ongelooflijk wat moslims bijvoorbeeld doen voor hun God. Drie keer per dag bidden en allerlei voorschriften waar ze zich aan houden. Vasten en noem maar op. Daar kunnen wij als christenen soms nog wel eens een voorbeeld aan nemen. Hoe radicaal ze daarin zijn. Maar we hebben het ook over hindoeïsten of alle andere wereldreligies. Of misschien wat dichter bij huis, de Jehovah-getuigen. Die komen regelmatig bij mij in de deur. En dat zijn hartstikke lieve mensen. Echt, ik vind het geweldig om ook met hun in gesprek te gaan. Meen ik echt. Ik heb zoveel respect voor hun, hoeveel ze over hebben voor, ja, waar ze in geloven. Echt. Maar heel vaak vraag ik dan ook aan hen van, joh, waarom doe je het? Waarom doe je al deze dingen? En ik denk en ik vermoed dat het heel vaak gegrond is op angst. Angst voor God. Dat God ze zal straffen. Dat God, ja, boos zal worden als ze dat niet doen. En niet op genade. Dat iemand anders het voor hen doet. Dat is heel wat anders. Maar dan haal ik het ook even wat dichter naar onszelf. Want als we heel eerlijk zijn, dan is het lekker makkelijk wijzen naar andere mensen. Maar ook mensen die zichzelf christen noemen, kunnen ook deze neiging hebben. Wie heeft er wel eens het boek gelezen van Jan Siebelink? Van een bed op rozen, hoe heet het boek ook weer? Ja. Nou, dat is ongelooflijk. Hoe mensen, ja, zo vasthouden aan een religieus systeem. Zonder warmte, zonder liefde, zonder... Denk van, joh, ja, ik snap wel dat mensen daar moeite mee hebben. En daar uiteindelijk ook afstand van nemen. En eerlijk gezegd heb ik zelf ook zo gedacht. Jarenlang. Vroeger dacht ik echt van, als ik me maar aan Gods geboden houd. Als ik maar doe wat de kerk zegt. Als ik elke zondag naar de kerk ga, joh, dan komt het wel goed. Dan zit het wel goed tussen mij en God. Zo heb ik jaren gedacht. En sterker nog, ik dacht echt dat we bij lid waren van een ware kerk. Dat dacht ik echt. Ik dacht van de andere gelovigen, andere christenen, joh, die, dat komt niet goed met hen. Alleen bij ons zit het goed. Ten diepste, ja, eigenlijk wat ik ten diepste deed, is mezelf verheffen. Dat ik moreel beter was dan hen. Heel erg eigenlijk. Maar Paulus zegt klip en klaar, deze houding, jezelf verheffen, denken dat je zelf het goed kan maken tussen jou en God, dat is ongehoorzaamheid aan God. En zolang we dat denken, zolang we die houding hebben, staat het in de weg. En kunnen we het niet goed maken? En kunnen we niet gered worden? Dat is de naakte boodschap. Je kunt alleen gered worden, recht voor God komen te staan, door te erkennen en te beseffen dat je het niet kan verdienen. Dat je het zelf niet recht kan maken tussen jou en God. En door alle inspanningen, hoe goed die ook bedoeld zijn, om die los te laten en te zeggen, Heere God, ik heb de genade van de Heere Jezus Christus nodig. Paulus zegt het als volgt. Het is een hele radicale boodschap. Hij zegt, als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. En als uw mond belijdt, zult u worden gered. Een herhaling van het eerste vers, maar dan andersom. Nou, en ik vermoed, als ik zo naar deze zaal kijk, dat dit voor de meeste mensen wel bekend is. Gesneden koek. Dat de meeste mensen die hier zitten gewoon wel weten, ja, alleen door geloof mag ik een kind van God zijn en ben ik gered. Toch? De meeste mensen ervaren dat. Maar vandaag ga ik iets doen wat je beter eigenlijk niet kan doen. Want vandaag, ja, en ik pak een mes, u denkt van, oh, wat gaat er gebeuren? Geen paniek. Vandaag ga ik namelijk iets uit elkaar halen wat principieel eigenlijk bij elkaar hoort te blijven. Dat ga ik doen. Het is net zoals dit appeltje. Ik snijd dit appeltje. En nu heb je geen appel meer. Je hebt twee helften van een appel. Dus ik heb hem kapot gemaakt eigenlijk. Waarom? Met maar één doel. Zodat we nu even kunnen kijken wat de binnenkant is. Hoe de appel opgebouwd is met een klokhuis en ga zo maar door. Dus ik pak twee helften, eigenlijk met een reden om goed te begrijpen waarom en hoe de appel in elkaar zit. En eigenlijk gaan we nu precies hetzelfde doen, maar dan iets binnen de theologie, binnen het geloof. We gaan namelijk iets opensnijden binnen de theologie, wat eigenlijk principieel bij elkaar hoort en wat we ook bij elkaar moeten houden. Nou, wat gaan we dan doen? De Bijbel zegt namelijk, als u met uw hart gelooft, wat is dan het gevolg? U zult rechtvaardig verklaard worden. Dat is de ene helft. Ik haal hem maar even erbij. Die horen bij elkaar, maar goed, ik haal hem er even af. En dan zegt de Bijbel verder, in dezelfde zin, als u mond belijdt, Jezus is Heer, dan zult u worden gered. Dat is even tijdens deze spreek deze. Goed, ik heb het nog even anders om het nog duidelijker te maken. Want u ziet twee schaatsen hangen. En Roland, zou je anders die schaats even om willen draaien? En Otto-Jan, zou je dat ook willen doen? Ja, geloof en bekering. Jezus is Heer. Uitspreken, belijden en geloof. Dat zijn eigenlijk de twee schaatsen waar ik het over heb. Daar gaan we het over hebben. Nou, gaan we het eerst hebben over geloven. De eerste, als u met uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Wat is eigenlijk geloven? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Nou, geloven is iets anders in deze tijd dan in de tijd van de Bijbel. De eerste christenen die geleefden. Want geloven, je zou kunnen zeggen van tegenwoordig is geloven dat je gewoon iets verstandelijk aanneemt. Dat is wat we nu geloven noemen. Nou, en in dat geval zou je zo kunnen zeggen van ja, de duivel gelooft ook in God en in Jezus. En de duivel gelooft ook dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want als je dat alleen maar analytisch moet aannemen, ja, dat kan de duivel ook. Er is echt meer nodig. En dat is ook zo. Als je de Bijbel gaat bestuderen, dan kom je er ook achter dat geloven meer is dan alleen analytisch aannemen. En theologen hebben dat als volgt beschreven. Geloven heeft te maken met drie dingen. Allereerst dat je Gods reddingsplan begrijpt. En je moet inzicht hebben in dat plan. Je moet inzicht hebben waarom God dat gedaan heeft. En waarom hij gestorven is en opgestaan is uit de dood. Dat is het eerste, begrijpen. Het tweede is dat je het toe-eigent. Dus dat je zegt van, ik wil er deel aan hebben met mijn eigen leven. Dat is het tweede. En het derde is dat je het vertrouwt. Dat je niet alleen het aanneemt, maar dat je er ook op verder gaat bouwen. En dat je je leven op gaat inrichten. Dat is geloven volgens de Bijbel. Dus niet iets analytisch aannemen, maar begrijpen, toe-eigenen en vertrouwen. Nou, en dat is niet een overtuiging of een gevoel wat opeens komt langswaaien. Nee, geloven is in de Bijbel een wilsbesluit. Dat je op het moment echt tot de conclusie komt, het is waar en ik wil het echt toepassen op mijn eigen leven en ik wil erop gaan staan. Dat het een keuze is van ja, vanaf nu ga ik geloven. Dat is een misverstand. Heel veel mensen denken van nou, geloof komt een keer aanwaaien. Nee, het is een wilsbesluit. Vanaf nu kies ik ervoor om dat mezelf toe te eigenen, om daarop te gaan vertrouwen. En als je deze keuze maakt, ja, dan gebeurt er een wonder. De Bijbel zegt, je wordt opnieuw geboren. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk word je geboren. Dat is wat er gebeurt. Wat er in de hemel gebeurt op dat moment is ongelooflijk. Want op het moment dat je die wilsbesluit maakt, op dat moment, in een fractie van een seconde, verandert namelijk je geestelijke status. Je status van ongeschikt verandert in geschikt. Je status van niet deugen verandert in deugen. Op datzelfde moment dat je die keuze maakt, ontvang je de status van Jezus. U hoort het goed, de status van Jezus. Dat hij recht staat voor God, dat hij een kind is voor God, dat ontvang je dan. En jouw status, dat je er een potje hebt gemaakt in het leven, dat gaat naar Jezus. En gelukkig doet hij daar wat mee. Hij sterft ervoor aan het kruis. En hij staat op in een nieuw leven. Maar op dat moment als je die keuze maakt, dan rekent God jou als rechtvaardig, schuldeloos. Er staat niks meer tussen jou en God in. En hoe? Door geloof. Alleen, zegt de Bijbel. Nou, dit is echt geweldig nieuws. Niet voor niks heet dat goed nieuws. Het goede nieuws van het evangelie. En op geen enkele andere manier kun je dit verdienen dan alleen door geloof in Jezus. Oftewel, begrijpen, toe-eigenen en vertrouwen. Ook al ben je de grootste zondaar die bestaat. Dit is alleen nodig. Als je de keuze maakt om te geloven, word je op hetzelfde moment een kind van God. Zoon van de Allerhoogste Koning. Met dezelfde erfenis en toekomstperspectief als Jezus. Het is ongelooflijk. Ik kan er echt met mijn verstand niet bij. Dat is het eerste. Als je met je hart gelooft, dan gebeurt er een wonder. Dan word je rechtvaardig verklaard. Maar goed, nou maak ik het spannender. Want we komen bij bekering. Deze schaats, die u hier aan de rechterkant ziet. Want dat staat er ook. Als u met uw mond belijdt, Jezus is Heer, wordt u gered. En nu vraag ik me af, hoe kan dat nou? Ik bedoel, we worden toch gerechtvaardigd door geloof alleen? Dat is toch wat de Bijbel zegt? Waarom moeten we dan ook nog belijden dat Jezus Heer is? Waarom moeten we ook nog tot bekering komen als geloof alleen voldoende is? Als we daardoor een kind van God worden? Nou, ik zal u verklappen, daar worstelen heel veel christenen mee. Nou, voordat ik daar antwoord op ga geven, gaan we eerst eens kijken wat dat precies is. Jezus belijden als Heer. Wat is dat precies, Heer? Ik weet niet of u wel eens op een bidstond bent geweest, en ik hoop u komende woensdag te ontmoeten daar trouwens, in de kerk. Maar u hoort heel vaak, als je mensen hoort bidden, dat ze zeggen van Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat, Heer, wilt u zus, Heer, wilt u zo. Herkenbaar? Of hoor ik dat alleen? Toch? Dat hoor je vaak. Heer dit, Heer dat, Heer zus, Heer zo. En dat is goed, er is niks mis mee. Maar wat betekent dan eigenlijk Heer? Nou, Heer betekent in de Bijbel Kyrios. En Kyrios was een normaal woord in de tijd van de Heer Jezus. En Kyrios werd gebruikt om iemand aan te duiden als eigenaar, als beheerser, als meester. En dan heb ik het niet over een eigenaar van producten, maar echt over mensen. Dus een Kyrios was iemand die de beschikking had over een ander mens. En die andere mens, ja, die had eigenlijk, ja, die moest alles doen wat die meester zei. Dat was de Kyrios. En in het Westen kennen we dat niet meer zo. Maar in de tijd van de Heer Jezus had je heel veel slaven. En slaven noemden hun meester Kyrios. En daarmee gaven ze eigenlijk aan van, nou, ik leef niet zelf. Ik kan niet zelf bepalen wat ik doe, maar ik moet gewoon doen wat mijn meester zegt. En als hij zegt van die kant op, dan ga ik die kant op. Als hij, nou, ik begrijp het wel. Zonder vragen stellen doe je gewoon wat er eigenlijk van je verwacht wordt. Dus dat is wat curious betekent. En ten tweede heeft het ook een tweede betekenis. Namelijk, het betekent ook zoiets als God. Heel curious namelijk is de Griekse vertaling van het woord Adonai. En overal waar in de Hebreeuwse Bijbel Adonai staat, staat in de Griekse vertaling curious. Dus het is God en het is meester, eigenaar, beheerser. Dat is wat het betekent. Nou, even weer terugdenken naar die geweden. Als je dus bidt Heer, of als je zegt Jezus is mijn Heer, dan is dat niet zomaar iets. Daar moeten we niet te licht bij ons spreken. Maar wat je dan eigenlijk zegt, is dat je publiekelijk aan iedereen laat zien en horen. Ja, dat je dus niet je eigen eigenaar bent, maar dat je een andere eigenaar hebt die jou toebehoort. En dat je eigenlijk zegt dat je een, ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is, dat je gewoon een slaaf bent van de Heer Jezus. Dat is wat je zegt. Niet meer mijn eigen wil, maar de wil van mijn eigenaar, die volg ik. Hij mag volledig over mijn leven beschikken. Dat is wat je zegt als je zegt, Jezus is Heer. Bij alles wat je vraagt, alles wat de Heer Jezus vraagt, zeg ik ja, dat doe ik Heer, zonder nadenken. Ik zal u wat verklappen. Ik ben een fan van Jim Carrey, vind ik echt een fantastische acteur. Ik weet niet hoe dat kan, maar zijn humor, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Ik heb wel eens dat ik naar hem zit te kijken en dat ik gewoon niet meer op de bank kan zitten van het lachen. Ik schaam me er een beetje voor, want het is een beetje flauw humor. Maar er is één film van hem, dat vind ik ook een briljante film. Dat is Yes Man. Kent u die film? Yes Man. Ja, ik zie wat mensen knikken. En dat is heel grappig, want Jim Carrey komt erachter dat hij eigenlijk altijd nee zegt op dingen. En dat hij daardoor een heel saai leven heeft. Nou, en er gebeurt wat in zijn leven en uiteindelijk komt hij tot de conclusie van, weet je wat, ik ga in vervolg alleen nog maar ja zeggen. Wat mensen ook vragen. Nou, en dat, je kunt je natuurlijk wel invullen dat hele grappige dingen dan gaan gebeuren. Nou, en daar moest ik aan denken. Ik denk van ja, wij worden ook een soort van yes man als wij zeggen Jezus is Heer. Bij alles wat Jezus vraagt aan ons zeggen wij yes, Heer. Geen yes man, yes Heer. Alles. Ik voeg al uw opdrachten op. Zegt u maar wat ik met mijn tijd moet doen. Zegt u maar wat ik met mijn geld moet doen. Zegt u maar wat ik met mijn baas moet doen. Zegt u maar hoe ik met mijn familie om moet gaan. Zegt u maar alles. Mijn hele leven en hebben is van u. Ik ben een slaaf van u en ik volg u. Waarom? Niet omdat ik dom ben, maar omdat ik geloof dat dat het beste is voor mijn leven. Omdat ik u vertrouw. Omdat ik op die manier weet dat ik het leven kan bereiken. Juist door een dienaar te worden van de Heer Jezus, zul je uiteindelijk het echte leven zien, merken en proeven. Dat is zeggen, Jezus is Heer. Snapt u het? Maar nu kom ik even terug bij mijn probleem. Want hoe zit het nou? Het was toch geloof alleen? We hoefden er toch niks meer aan toe te voegen? Wat is dat nou, Jezus is Heer? Dan moet ik opeens allemaal dingen doen en laten. En dan valt Jezus opeens wat ik moet doen in mijn leven. Hoe zit dat nou? Nou, ik vertelde al eerder. Deze twee dingen moet je dus niet scheiden van elkaar. Als je dat gaat doen, dan kom je op vreemde conclusies uit. Deze twee horen fundamenteel bij elkaar. Maar waarom moeten we dan Jezus ook belijden als Heer? Nou, daar is een simpel antwoord op. Want geloven in Jezus en Jezus belijden als Heer, dat is namelijk principieel hetzelfde. Principieel gaat het om precies hetzelfde, alleen de vorm en de uitwerking zijn anders. Pakt u dat? Principieel gaat het beide namelijk over volledige overgave aan Jezus. Daar bent u toch met me eens? We hebben gezien, geloven is niet alleen analytisch aannemen, maar het is begrijpen, het toe-eigenen en vertrouwen op Jezus. Beiden gaat over volledige overgave aan de Heer Jezus. En geloof, met je hart geloven, gaat ten diepste over een innerlijke overgave aan de Heer Jezus. En Jezus belijden als Heer gaat over een uiterlijke vorm van overgave aan Jezus. Maar principieel is hetzelfde. En de ene, geloof, heeft vooral betekenis voor je status, voor je positie in de hemel. En de ander, het belijden van Jezus als Heer, heeft vooral betekenis voor het uiterlijk, voor onze positie hier op aarde, voor ons leven hier op aarde. Het zou namelijk heel vreemd zijn, toch? Ik hoop dat u het met me eens bent. Dat je tegen God zegt van ja, ik geloof in u en ik vertrouw op u in de hemel. En ja, ik geloof dat ik echt niet anders kan dan op die manier gered worden. Dat zou toch heel gek zijn. En dat je aan de andere kant zegt van ja, maar op aarde ga ik mijn eigen leven leiden. Dan vertrouw ik niet op u. Dan ga ik gewoon doen wat ik zelf wil. En wat u zegt, joh, dat leg ik daar zo neer. Dat zou heel gek zijn. Nee, deze twee horen principieel bij elkaar. Die moet je dus niet uit elkaar halen. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille, zo zou je het kunnen zeggen. Het een kan niet zonder het ander. Geloof en leven horen bij elkaar. Het gaat allebei over overgave aan de Heer Jezus. Alleen de vorm ja, en de betekenis is anders. Goed. Gods redding heeft dus betekenis voor ons leven nu. En Gods redding heeft dus betekenis voor ons leven later in de hemel. Dat is eigenlijk ook wat ik wil zeggen. En dit kun je ook prachtig ontdekken als je het woord redding gaat bestuderen. Het woord redding, ik heb hem er niet bij staan. Maar het woord redding in het Grieks is namelijk soteria. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. En soteria betekent redding, maar betekent ook verlossing. Het betekent ook hel. Het betekent ook leven. En wij denken vaak aan het begrip redding alleen maar aan de hemel. Van joh, pas als we in de hemel zijn, dan zijn we gered. Maar dat is niet hoe soteria bedoeld is. Dat is eigenlijk zo van deze tijd, maar niet zoals het vroeger bedacht is. Soteria gaat namelijk niet alleen over de hemel, maar soteria gaat ook over verlossing, hel en leven die nu al in ons huidige leven ontvangen kan worden. Soteria is een veel breder begrip. Soteria gaat eigenlijk ten diepste over het leven wat de Heer Jezus aan ons geeft, in plaats van de dood waar we nu in ons leven zo mee te maken hebben, waar de wereld zo mee besmet is. Pakt u het? Redding gaat dus niet alleen over later, maar ook over ons leven nu. En daarom is het zo belangrijk dat we Jezus belijden als Heer van ons leven. Omdat Hij weet wat het beste is voor ons. Dat gaat ons hel en verlossing brengen. Ook al in ons eigen leven. Goed, dan ga ik het even samenvatten. Als je Jezus echt gaat belijden als Heer, dan gaat er verlossing en hel komen in je leven. Wat uiteraard ook effect zal hebben op de hemel. Maar goed, we hebben dus gekeken naar bekering en geloof. De twee schaatsen die daar hangen. Bekering en geloof. Nou, ik heb al gezegd, al 2000 jaar vinden mensen dit lastig. Want soms hebben mensen de neiging om de nadruk te leggen op geloof alleen. En dat is ook heel bijbels. Geloof alleen, we hebben gelezen, dan word je rechtvaardig verklaard. Dat is wat de Bijbel zegt. Sommige mensen hebben de neiging om vooral de nadruk te leggen op bekering. En dat is ook correct. Want wat staat er in de Bijbel? Ja, we mogen geheiligd worden. We mogen deze rechtvaardiging uiteindelijk ook gaan naleven in ons leven. En daar roept de Bijbel ons ook toe op. Nou, geloof is in principe passief. We kunnen geloven en op basis daarvan ontvangen we die rechtvaardiging. Daar kunnen we niks aan toevoegen. Bekering is actief. We zeggen tegen de Heer Jezus, u bent mijn Heer en ik probeer u op alle gebieden van mijn leven na te volgen. Actief, passief, actief. Nou, wat gebeurt er nou als je op één schaats gaat rijden? Wat gebeurt er nou als je alleen maar op geloof gaat rijden? Nou, binnen de theologie noemen ze dat goedkope genade. Dat is een term die Bonhoeffer heeft bedacht. Die is gestorven in de Tweede Wereldoorlog. En hij zei van, dat zijn mensen die geloven, een kind van God zijn, maar die dat niet, ja, niks meer doen. Die gewoon heerlijk aan het consumeren zijn. Die niet daar die als er problemen zich voordoen, die niet opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. En ga zo maar door. Goedkope genade. En aan de andere kant, als je vooral de nadruk zou leggen op bekering, wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je moralisme. dan krijg je fariseïsme. Mensen die eigenlijk, ja, waar ik het begin van de preek over had. Dus op één van beide rijden is niet handig en leidt uiteindelijk tot iets wat je niet wilt. Nou, en als je ook gaat kijken naar preken, dan zie je dan ook dat heel vaak een spreker de nadruk legt op geloof alleen, of een spreker de nadruk legt op bekering. En dat snap ik ook wel, en dat doe ik ook. Ik preek wel eens over bekering, bijvoorbeeld de preek over samenwonen, of de preek over geld. Dan heb ik het over, lieve mensen, kom op. De Bijbel vraagt ook wat van ons. We zijn gelovig, we zijn een kind van God. Maar we mogen daar ook naar gaan leven. Dan heb ik het over bekering. Maar soms merk ik dat mensen puur alleen hierop zitten, keihard voor God aan het werk zijn, en dat ze dit missen. Dan denk ik, er moet gepreekt worden over geloof alleen. Mensen moeten dat weer gaan pakken. Snap je dat? Hoe sprekers ook bepaalde kansen op kunnen gaan met een prediking. En dat betekent niet dat hun preek slecht is of verkeerd is, maar dat betekent dat ze vooral de nadruk leggen op het een of het ander. Nou, maar in de Bijbel is het niet of-of. In de Bijbel is het heel duidelijk en-en. Bij Paulus gaan geloof en bekering hand in hand. Hij kan heel duidelijk verwoorden in dezelfde brief dat we geloof zijn door, of dat we gered zijn door geloof alleen. En een paar hoofdstukken later zegt hij van, lieve mensen, laten we alsjeblieft dit doen en dat doen en zus doen en ga zo maar door. En dan heeft hij het hierover. Bij Paulus gaan deze beiden hand in hand. En ze horen dan ook bij elkaar. Je kunt ze juist niet scheiden, anders kom je net alsof je gaat schaatsen niet meer vooruit. Maar als je ze beiden aanhoudt in je leven, ja, hou je dan maar vast. Want dan ga je zeker vooruit. Dan kun je prachtig schaatsen. Eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen, hebben we een brug nodig. Een brug die beide flanken eigenlijk met elkaar verbindt. En gelukkig ben ik niet de eerste die hierover nadenkt. Al 2000 jaar wordt hierover nagedacht door koppen die veel knapper zijn dan ik. En bijvoorbeeld een Ignatius, eerste eeuw na Christus. Of Calvijn heeft hier veel over nagedacht. In de geschiedenis zijn heel veel knappe koppen die hierover nagedacht hebben. En die hebben een Bijbelse brug bedacht tussen twee flanken. Een brug die christenen al jaren helpt om vooruit te gaan. Om beide schaatsen aan te houden. En weet u hoe die brug genoemd wordt? Binnen de theologie wordt deze brug participatie genoemd. Participatie. En daarom heb ik het thema van de preek ook genoemd participatie. U snapt hem wel. En dat doe ik niet om dit begrip belachelijk te maken, maar ik hoop, omdat het vaak wat abstract en theologisch is, dat het blijft hangen en dat jullie begrijpen wat ermee bedoeld wordt, omdat het zo nuttig is voor ons leven. Nou, het Bijbelse woord voor participatie, dat kennen we allemaal. Want dat is namelijk gemeenschap. En het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia. Dat kennen we misschien ook wel. En een ander woord in de Bijbel, wat de Bijbel gebruikt voor participatie, is in Christus blijven. En u voelt hem al aan. Wat is nog een andere metafoor die de Bijbel gebruikt? Ik heb het 3 weken geleden genoemd en ik hoop dat het erin zit. Wat is een andere Bijbelse metafoor voor participatie? Dit is al... Wandelen met God. Dit is het gewoon, lieve mensen. Wandelen met God. Dat is participatie. Dat is gemeenschap met God. En ik vind het zo geweldig. Want juist wandelen met God, participatie, gemeenschap met God, hoe je het ook maar noemt, dat is precies de juiste middenweg om aan te houden als christen, om niet in een valkuil te stappen van luiheid of goedkope genade, of aan de andere kant van moralisme en fariseïsme. En juist in die gemeenschap met de Heere Jezus, juist in participatie met Hem, dat je wandelt met God de Vader, creëer die balans in je leven. En ga je vooruit, ga je schaatsen. En dan kun je zelfs geestelijk gezien een Elfstedentocht aan. Ik ben zo enthousiast hierover. In gemeenschap met de Heer Jezus. En ik zal even uitleggen hoe dat werkt. Want in die participatie, in die gemeenschap met Jezus, wat gebeurt er dan als je beide schaatsen aan hebt? Dan word je namelijk jezelf weer bewust dat je de genade van de Heer Jezus nodig hebt. Dat wordt je geopenbaard als je in die gemeenschap bent. Als je in gebed bent, als je aan het vasten bent, als je wat ook maar aan het doen bent. Dan wordt dat geopenbaard aan je. Dat je niet zonder genade kan leven. En als je van die genade doordrongen bent, wat gebeurt er dan? Dan leidt dat automatisch tot bekering. En je zegt, ja, ik wil nu ook geloven op de aarde. Ik wil ook Jezus navolgen in alle gebieden van mijn leven. En als je eenmaal op die straat staat, wat gebeurt er dan als je in gemeenschap blijft? Ja, dan helpt de Heilige Geest jou uiteindelijk ook weer om terug te keren naar genade alleen. Nee, het is niet om die bekering. Nee, ik mag leven omdat God mij dat leven heeft gegeven. En als je daar weer van doordrongen bent, zie je dat wat ik aan het doen ben? Ik ben aan het schaatsen. Dit is precies hoe het werkt. Ik vind het zo briljant bedacht. Ik heb het voorbeeld niet zelf bedacht hoor, daar niet van. Die knappe koppen. Maar dit is gemeenschap. Dit is participatie. Ik noem het participatie. En op één schaats kun je niet schaatsen. Je komt niet vooruit. Je kunt je misschien een metertje, maar verder kom je niet vooruit op één schaats. Je hebt beide schaatsen in je leven nodig. En als je lang op één schaats gaat rijden, ja, dan kun je zelfs een scheve schaats rijden. Dat is mogelijk. Ja, dan snap je, als je alleen maar hierop zit, ja, dat gaat op een gegeven moment mis. Dat kan niet anders. En andersom ook. Hey, beiden heb je nodig, beide schaatsen. Dan ga je hard vooruit. Dan word je getransformeerd. Dan gaat je leven vrucht dragen. En dan zal je hel in je leven ervaren. Goed, ik ga afsluiten. Participatie doe je niet eenmalig. Nee, net zoals schaatsen niet eenmalig is. Je doet continu dit. Het ene been naar het andere been. En zo is het ook met participatie. De eerste keer is natuurlijk heel belangrijk dat je die schaatsen aandoet. Dat de geest in je komt wonen. En dat je überhaupt kan schaatsen. Maar zodra je de schaatsen aan hebt, ja, dan moet je gaan participatie. Dan moet je gaan bewegen op genade en bekering. Dat is hoe het werkt. En als je niet participatie schaatst, ja, dan gaat het mis. Dan word je misschien een moralist, een fariseer. Vol ijver werken voor God, maar uiteindelijk zit je jezelf in de weg. Maar als je de andere schaats mis, ja, dan kan het zomaar gebeuren dat je een lauwe christen wordt. Dat je gaat consumeren, dat je gaat vertrouwen op goedkope genade. Maar ook dan mis je het volle leven wat God je wil geven. Snapt u wat ik bedoel? Beide schaatsen hebben we nodig, bekering en geloof. En als we die vasthouden in gemeenschap met God, dan gaan we vooruit. Roland mag naar voren komen. En die zal een mooi muziekje spelen voor ons. Want u heeft de boodschap gehoord op dit moment. En ik denk dat het goed is om daar ook persoonlijk eens over na te denken. Van, ben ik eigenlijk wel in mijn leven aan het schaatsen? Dat je ook voor jezelf eens gaat nadenken van, hey, hoe zit het bij mij? Leg ik heel erg de nadruk hierop en laat ik dit achterwege? Of andersom, leg ik vooral de nadruk hierop en laat ik dit achterwege? En ik wil u echt aanmoedigen om gewoon in gebed te gaan en te vragen, Heere God, wilt u mij openbaren? Doorgrond mijn hart, Heer, en ken mij. En als ik een andere schaats aan moet trekken, wilt u mij dan laten zien? Omdat ik zo graag wil, ja, om samen met u te wandelen. Vrucht te dragen in mijn leven. Dat is mijn verlangen. Zullen we allemaal de ogen sluiten en allemaal persoonlijk in gebed gaan? En uzelf deze vraag stellen. Heere God, hoe zit het bij mij? Is er iets waarin ik kan veranderen? Is er iets waarin ik misschien opeens schaatslaar rijd in mijn leven? En ik geloof dat God ons dat ook wil openbaren. Laten we dat nu een moment van nemen. Amen.